Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
Let's Talk Business op New Business Radio.
Ja, en dat gaan we doen met Kees de Wit en Johan van den Bergen van Liefers Holland. Hartelijk welkom, heren.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, we zeiden al, beton is verreweg het meest toegepaste bouwmateriaal ter wereld. Dus dat is waar we het ook over gaan hebben, maar veel meer. Laten we eerst eens even kijken wie jullie zijn. Want Kees, jij bent de CEO.
Ja, juist, ja.
En wat was jouw eerste kennismaking überhaupt ooit met beton en cement?
Nou, ik denk zoals voor iedereen geldt, dat je op een gegeven moment een brede interesse hebt voor datgene wat er gebeurt. En ik heb een achtergrond oorspronkelijk in de private equity hoek. Mm-hmm. En ik heb naar heel veel bedrijven eigenlijk gekeken en met veel bedrijven bezig geweest. En ik heb altijd een warme belangstelling gehad voor bedrijven die dingen maakten.
En
productiebedrijven die dingen maakten. En ik ben op een gegeven moment tot de conclusie gekomen dat het leuker is om dat zelf te gaan doen dan in zo'n bedrijf te investeren. En zo ben ik met dit bedrijf in contact gekomen.
Ja, wat vind jij het interessante aan wat jullie maken? Dus dat zijn onder andere machines, maar ook de cement en beton. Wat maakt dat voor jou sexy?
Wat maakt het sexy? Ik denk in eerste instantie dat het zijn. Als je over beton nadenkt en je kijkt hier ook om je heen in de studio naar het parkeerplein, overal alles is en wordt van beton gemaakt. Heel veel mensen realiseren zich dat niet eens zozeer, maar alle funderingen, heel veel zit natuurlijk ook gewoon onder wat we niet zien. De type machine wat wij maken speelt in dat verwerken van dat beton een hele belangrijke rol. Want zonder type machines dat door ons gemaakt wordt, zou dat beton niet voldoende sterkte hebben.
Nee.
En wat maakt het sexy? Ja, dat doe ik ontzettend leuk, is dat je eigen product hebt, je eigen brandname. En dat all over the world, waar je komt, zie je gebouwen die met onze machines zijn gedaan. En zie je ook bouwplaatsen op de gekste plekken. En dan zie je, dat is daar worden onze
machines. Daar zijn wij. Nou, daar gaan we het straks ook nog wel over hebben. Van waar en met wat voorbeelden internationaal. Maar het is natuurlijk ook, als je nadenkt over Nederland, wat een waterland is. Is het ook noodzakelijk dat we beton maken?
Ja.
Daar drijven we eigenlijk op. Het zijn de bouwstenen. Het is de fundering van ons land.
Ja,
zou je het zo
wel
kunnen zeggen?
Ja, en de fundering van ons land, maar eigenlijk de fundering van alle landen. Want als beton wordt ook heel vaak gedacht aan woningen en dat soort dingen. Maar vergeet niet vliegvelden, dijken, zoals je noemt, waar we dan op niet opdrijven, maar achterdrijven hopelijk. Ja. Zoveel dingen waar je viaducten, tunnels waar we dan door het water heen gaan. Je staat er niet bij stil hoe belangrijk dat beton eigenlijk is.
Precies. En ook als je dan nadenkt over dat het ook duurzaam zou moeten zijn en dergelijke. Daar gaan we ook later over praten. Dan zijn daar best uitdagingen, lijkt mij. Johan van den Berg, je bent sales manager. Inmiddels zo'n 5 jaar.
Ja, vandaag. Volgens mij. Ja,
vandaag exact 5 jaar. Ja, nou, van harte gefeliciteerd. En still going strong.
Ja.
Jij komt uit de autohoek.
Klopt. Ik heb een automotive achtergrond en vanuit die hoedanigheid sales en marketing ervaring opgedaan. Van huis uit de bouw wel gekend, omdat mijn vader in de bouwbranche zat. En ja, toen kwam ik Kees een keer tegen en toen was het eigenlijk wel beklonken.
Ja.
En zo ben ik bij Liefers terechtgekomen.
En jij bent dan verantwoordelijk voor de accounts?
Ja, verkoop, marketing. Ja.
Precies.
Ja, dus ik heb de meeste contacten met de dealers.
Ja, eigenlijk. Precies. Op jullie website, ook daar wil ik zo natuurlijk nog wat verder op induiken. Op de verschillende producten die jullie hebben.
Ja.
Maar daar staat bijvoorbeeld bij het eerste product staat pokervibrators. Ja. Is dat dan een term die jij hebt bedacht? Marketingtechnisch?
Nee hoor. Nee, dan dat niet. Eigenlijk is dat de Engelse term voor een trilnaald. En eigenlijk is een trilnaald heel praktische naam. Want het is een soort naald die trilt.
Ja.
Marketingtechnisch hadden
we. Ja. Die pokes.
Dus marketingtechnisch had het misschien anders kunnen heten. Maar goed.
Het werkt goed
het
hoor.
Werkt goed.
Dit werkt goed. Laten we even over het bedrijf zelf. Liefers Holland bestaat 60 jaar. Is het een familiebedrijf?
Nou, het bedrijf is opgericht in 1954 door de familie Lievers. Eigenlijk vanuit een soort vraag uit de markt die kwam van ja, is het mogelijk om ook in Nederland het type producten te maken om dat beton sterker te maken, zal ik het maar even simpel zeggen. En dat is inderdaad door, door meneer Lievers, dat is, ligt voor de hand, is dat opgepakt. En die heeft daar een range van producten mee gemaakt. En eigenlijk is de situatie dat vandaag, ik denk, iedere aannemer wel een Nederlands product voor ons heeft.
Ja, want als je kijkt, je zegt van dat was het dus een noodzaak dat beton eigenlijk misschien wel steviger. Het was denk ik wat purozer. wat is de ontwikkeling geweest als je kijkt naar de kwaliteit van beton in de afgelopen 60 jaar?
Nou, je mag wel zeggen in de afgelopen 2000 jaar, want het is natuurlijk al de Romeinen die zijn begonnen met beton. Nou, om nog 2000 jaar even samen te vatten. Nee, maar ik denk dat beton is het mooie van de mooie eigenschap van beton is dat het eigenlijk een heel erg eenvoudig in essentie heel erg eenvoudig is. Je doet wat stenen, wat zand en wat water bij elkaar en krijgt dan een heel erg sterk bouwmateriaal, zolang je dat goed met elkaar verbindt. Nou, daarvoor heb je cement en dat cement, je sprak net over milieu uitdaging, dat cement geeft inderdaad CO2 af. Maar die bouwwerken gaan wel ontzettend lang mee. Nou, daar zit om een, zeg maar, als je de betonmix maakt, zit er onder andere lucht in. En het is niet helemaal mooi, zeg maar, gemixt. En daarvoor heb je dus machines nodig die, die zorgen dat die lucht uit die beton gaat en dat die mixture eigenlijk op een hele mooie manier wordt samengevoegd. En daarmee is het ook compaction, dat het helemaal compact en stevig wordt.
Dus beton vandaag de dag is echt ontzettend hard en niet kapot te krijgen ten opzichte van,
het tenminste niet moeten als het goed wordt verwerkt. Ja.
Precies. Als je kijkt naar de populariteit van het product door de jaren heen, zie je daar een verloop in? Is het populairder geworden of juist minder? Zijn er alternatieven op de markt gekomen?
Nou, ik denk dat er altijd alternatieven op de markt waren. Maar als je gewoon kijkt economisch naar hoe de wereld zich de komende jaren gaat ontwikkelen, zal er zo verschrikkelijk veel gebouwd nog blijven worden. Dat de rol van beton alles behalve uitgespeeld is. En je zult natuurlijk op sommige stukken zien dat er misschien andere materialen komen. Maar als
andere
toevoegingen, maar op constructiegebied.
En bedoel je dan qua toevoegingen het cement?
Ja, het cement. Of in plaats van dat ze met staal versterken, dat ze met glasvezel versterkt beton gaan werken. Dus net weer even een andere manier.
Ja, precies. De rol van Nederland eigenlijk hè, als betonproducent. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik denk dat Nederland in de wereld heel erg bekend is voor Duitsland is ook heel erg bekend voor de German engineering industry. En ik denk dat Nederland heel erg bekend is voor bouwen, met name infrastructureel bouwen. We zijn natuurlijk over de hele wereld bekend vanwege de Deltawerken. Heel vaak als wij bezoek hebben uit het buitenland, hebben wij vaak. Dan willen ze allemaal nog een keer naar de Deltawerken gaan kijken. Want alle bouwingenieurs hebben dat ooit eens een keer gehad. We hebben natuurlijk onze dijken. We hebben natuurlijk onze manieren om het water te managen. Dus Nederland heeft een hele toonaangevende rol als het gaat om het bouwen van dat soort bouwwerken. En daar speelt natuurlijk beton een hele belangrijke rol in.
Ja, nou, er zijn meer industrieën waar jullie je begeven. Daar gaan we het zo over hebben.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.
Lievers Holland te gast in de studio. De betonsector. Verschillende branches waar jullie producten voor maken. Zowel de materialen als de machines om het te verwerken.
Ja.
Mag ik heel eventjes een soort van overzicht van die eigenlijk de keten. En dan met name van wat is er allemaal gaande? Je hebt natuurlijk de productie van beton en cement.
Ja, ja.
Dat doen jullie?
Nee, niet de productie zelf. Mm-hmm. De productie van beton zelf, dat wordt gedaan door een betoncentrale. En dat beton wordt dan aangeleverd op een bouwwerk.
Ja.
En dan komt Lievers om de hoek kijken. Want dan zijn de machines nodig om dat beton, wat net gezegd werd, het beton moet sterk worden, lucht moet eruit. Want dat betekent kracht en lucht erin betekent geen kracht. Dus daar komen onze machines kijken in een aantal facetten van het beton. Want beton, dat duurt best wel even voordat dat helemaal hard is, helemaal uitgehard is.
Hoe lang duurt dat?
30 dagen.
Oké.
En in de eerste paar uur, en dan praat ik over 24 uur, 48 uur, daar kun je het bewerken. Mm-hmm. Later kun je het natuurlijk ook nog wel schuren als het hard is. Maar de eerste, ik geloof dat officieel is de eerste 3 dagen is jong beton.
Ja.
Om maar eens een term erin te gooien. En dat jonge beton, dat is de bewerking, het bewerkbare beton. En dan heeft het dus 95% van zijn sterkte na 7 dagen. Maar
ja,
die rest die moet nog uitharden.
Je ziet wel eens in series en films, hè? Dan als een soort bandietenactie dat ze dan mensen in beton, of dat er beton over ze wordt uitgestort. Ja. Ik heb ineens een veel opgeluchter gevoel dat ze in elk geval die eerste 3 dagen er nog uit kunnen komen.
Redelijk. Ik zou wel.
Mijn hele beeld van die films is ineens gelijk een stuk relaxter.
Ja, ik zou de eerste dag proberen eruit te komen. Ja, gelijk de tweede dag wordt al lastiger.
Maar goed, ga verder met je verhaal. Dus, maar jullie produceren die machines. Om dat lucht eruit te halen?
Ja, dat zijn de trilnaalden waar we over spraken. Die zorgen ervoor dat de homogene structuur komt. Dat de lucht eruit komt. Dat zie je ook aan het oppervlak. Dus als je in een keer in een betonwerk kijkt en er komt water aan het oppervlak, dan weet je de lucht is eruit.
Okay.
Dus dat zijn de mooie beelden die wij zien. Dan zie je ook gelijk de impact van de machine. En aansluitend moet het beton uitharden en moet de zorg dat die beton bovenlaag ook blijft harden. Want cement heeft één wat minder positieve eigenschap. Als het eenmaal klaar is, dan is het klaar. Het start niet opnieuw. Mm-hmm. Cement is eigenlijk die verbindende factor.
Je hebt dus maar één kans om het goed te ontluchten.
Correct. En je kunt er meer water op gooien, zodat er geen lucht bij kan.
Ja.
Maar dan wordt het zwakker.
Precies. Want die
verhouding is weer uit.
Exact.
Juist.
Die lucht moet er wel uit. Het water sluit het af. Dus dan kan je niet meer ontluchten.
Ja, de water sluit het af. Alleen de hoeveelheid water moet niet te veel zijn. Want dan wordt de betonsterkte die de betoncentrale berekend heeft weer niet gehaald.
Ja, precies. Ja, dus daar hebben jullie natuurlijk ook weer allerlei machines voor die data daarin bijhouden.
Nee, wij zorgen ervoor dat. Kijk, die betoncentrale calculeert die betonsterkte met bepaalde verhoudingen. Nou, dan is het aan degene die dat stort, het bouwbedrijf, de aannemer, om niet te veel water toe te voegen. Wat ze juist doen om te zorgen dat het niet uithardt, is bijvoorbeeld de toplaag afdekken met een folie, zodat het vochtig blijft. Een soort kassysteem.
Oké.
En daardoor kan dat cement veel langer uitharden en wordt die sterkte die gebreekt wordt ook echt gehaald.
Ja. Vervolgens verkopen jullie die machines ook weer aan andere bedrijven?
Ja.
Of is dit wat echt bij jullie in fabrieken gebeurt?
Dit maken wij. Wij maken de machines hiervoor. En die machines die worden verdeeld. Dan wel via dealers of dedicated dealers. Wij hebben in een aantal landen hebben we heel veel dealers. Om al die aannemers, al die bedrijven weer te beleveren. Ons dealernetwerk is daar heel, heel sterk in. En in een aantal landen hebben wij ook, en dat zijn vooral de landen die wat verder van ons vandaan zijn, hebben we ook een dedicated dealer die dan zorgt voor de verdeling. En wij hebben dus eigenlijk 80% contact met ons dealernetwerk. Dus degene die de machines aan de eindgebruiker doorzet, verkoopt en levert. En 20% staan we zelf op die bouwplaats om ook innovaties te testen. En contact met die eindgebruikers. Zeker hier in Nederland, als je een bouwwerk hebt en je hebt een nieuwe machine. Ja, hij moet ook in de praktijk getest worden. Dus dan wordt dat ook daadwerkelijk bij die eindgebruiker gedaan.
Ja, jullie leveren machines dus aan de prefab-industrie, de bouw, industriële vloeren en infrastructuur.
Ja.
Wat is het verschil tussen die branches?
Het wordt overal met beton gewerkt. Ik denk dat die machines, je ziet daar twee voorbeelden liggen. De machines zijn heel erg verschillend in hun functionaliteit. Misschien doen ze wel een beetje hetzelfde. Het verdichten, het glad maken, de toplaag afwerken. Maar je kunt je voorstellen in de prefab-industrie dat je op een hele andere manier dat diezelfde machine. Ja, vergelijken met een auto. Ja, een auto voor een zandweg is iets anders dan een auto voor een circuit.
Ja.
En zo moet je denk ik een beetje die verschillende industrietakken beschouwen. Ja. Dus heel veel basistechnologie is wel hetzelfde. Maar heel veel manier waarop ze worden toegepast, waar ze worden afgebouwd. dat verschilt aanzienlijk. En ook hebben we voor iedere segment wel een aantal specifieke machines.
Ja. En is de integratie van de robotisering al gaande?
Je bedoelt op de bouw of op de... ik denk dat in de bouw heb je natuurlijk met prefab beton dat al heel veel eigenlijk... Ja, je zou het robotisering kunnen noemen, maar heel veel automatisch gebeurt. In onze fabriek, als je dat bedoelt, eigenlijk niet. We werken wel met heel veel partners samen. Zeg maar, we proberen de producten zelf, de productie voor een beperkt deel in huis te houden. En verder bij ons vindt eigenlijk de design van de machines plaats in de assembly. Mm-hmm. En produceren we alleen de hele kritische componenten. Ja, dat gebeurt ook met CNC-machines en geautomatiseerde machines. En ik denk dat onze toeleveranciers wel degelijk ook met robotten en dat soort dingen werkt.
Ja, even, want ik zie je ook op de website, maar... ik zie allerlei dingen voorbij komen met codes in de vorm van P18LI.
Ja, ja.
En dan zie ik weer een K150LI. Ja, dat is natuurlijk echt voor de intimie. Maar wat betekent dat? Wat is dat?
Nou, dat zijn eigenlijk onze productnamen.
De productnamen.
Dus ja, waarom geven die van die ingewikkelde namen?
Ja, dat vinden wij wel. Wij hebben daar heel lang over nagedacht.
hier zit een logica achter. Dat kan niet anders. Alleen weet ik hem niet.
Het is een beetje een automotive. Je kunt je noemt zeg maar als Renault, noem maar goed. Dat moet Johan eigenlijk. Of je noemt je auto Renault Megane. Of je noemt het een Mercedes 300 SE. Een beetje dat is de logica. Dus de P staat vaak voor de toegepaste technologie. De 14 staat voor...
Voor de generatie.
Voor de generatie. Ja. De 18 LI staat ervoor dat de lithiumbatterijen...
18 volt. Ja.
18
ja.
volt de lithiumbatterijen in zit. Ja.
Ja, want hoe zit dat inderdaad met die batterijen? Op welke manier worden die toegepast?
Nou, dat is eigenlijk onze innovatie. Misschien een volgend blokje of zo. Maar daar kunnen we heel veel over zeggen.
Oké, dan gaan we het daar zo over hebben.
Dat is een goed idee.
Dan bewaren we die nog heel even. Ja. Want je hebt dus die trilnaad. Welke producten maken jullie nog meer?
Wij maken trilnaalden, afwekspanen, vlindermachines. Ik zie je ogen groot worden.
Ja.
Eigenlijk in de volgorde van...
toepassing?
Toepassing is het trilnaald eerst de lucht eruit. Afwerken is de toplaag in orde houden. Daar hadden we het net over. En daarna doe je dat nog een keer. En dan gebruik je wat sterkere machines. En dat zijn vlindermachines. Troffelmachines worden ze ook wel genoemd. En die heb je enkel en dubbel. En je kunt er zelfs op zitten. Die zijn net zo geavanceerd als een auto.
Mm-hmm.
Ook een beetje in dezelfde prijsklas overigens. Maar dat terzijde. Van de kleine machine tot de grote machine maken wij. Je had het net over de verschillende branches. Als je bijvoorbeeld de infra hebt. Dan zijn er vaak van die asfalteermachines. Of betonmachines die... niet heel veel in Nederland, maar vooral in het buitenland. En daar zitten dan de trilnaalden in de machine verwerkt. En die werken dan hydraulisch. Die zorgen ervoor dat het beton ter plekke blijft staan. Dus wij gebruiken vaak vloeiend beton voor vloeren. Maar daar gebruiken ze voor wegkanten. Gebruiken ze juist hele dikke beton. En daar wordt dan in de machine wordt dat verdichten. Hè, dat lucht eruit gehaald. En dan wordt het neergelegd. En dan moet het ook gelijk blijven staan. En dan wordt het gewoon ter plekke worden gemaakt. Dat is in de infra ook veel meer. Ja. Gebruikelijk. Dus daar hebben we machines of ook specifieke trilnaalden voor. Dus dat is echt een heel specialistisch gebied. En voor de vloeren, daar zijn vooral die vlindermachines voor geschikt. Want die moet die bovenlaag, stel dat maar met de juiste producten, juiste beton en een toevoeging van, dan kun je zo'n gladde vloer maken als dat je banden piepen in een parkeergarage.
Wow.
Want dat kan dus met die machines, als je het maar goed doet.
Ja. Zullen we eens wat voorbeelden noemen? Dingen waar jullie verantwoordelijk voor zijn in Nederland?
Nou ja, dat is een. Laat ik zeggen, ik denk dat als je om je heen kijkt, heel veel dingen met onze machines zijn gedaan.
Vooral ondergrond, hè? Funderingen.
Funderingen. Ja, ja. Maar ook, laat ik zeggen, in Amsterdam, de hele A1, zeg maar, waar we dan net over gereden zijn, die is met onze machines is beton afgewerkt. In Amsterdam, de woontorens. De Arena, de Bijlmer. Dat is op zichzelf altijd wel een leuk verhaal. Omdat in de Bijlmer Bias de bewapening eigenlijk zo dicht op elkaar moest zitten dat daar een speciaal type trilnaad voor is ontwikkeld. Dus dat soort dingen gebeurt ook.
Ja. Want welke eis moest dat dan hebben?
Nou, die trilnaad moet tussen die bewapeningen kunnen. Dus dat soort dingen. Dus het is een oneindige hoeveelheid van projecten in Nederland.
Ja.
In het buitenland. Ja, ik had wel, ja, altijd maar een aantal dingen noemen die gewoon leuk zijn. Maar nog veel. We hebben natuurlijk de Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld. Dus waar onze machines gebruikt. De Statue of Unity, dat is in India. Dat is het hoogste standbeeld. Toch maar een beetje de hoogte in. Ja, dat is heel veel. Kijk, we maken ongeveer zeg maar, tussen de 17.000 en 10.000 machines per jaar. Dus logisch dat die op heel veel plekken
gebruikt worden.
Ja. Dat weten we niet precies allemaal waar.
Maar zijn er projecten waar je extra trots op bent?
Ja, dan moet ik elk project zeggen. Nou nee, dus het is zeker waar. Als je in een beginfase... Het is natuurlijk raar als ik nou zeg dat het heel trots zijn op de Bijlmer Baai is. Want die is ook al afgebroken. Maar als je in de beginfase bij een project betrokken raakt. Wat wel is gebeurd. Hè, dat ze echt advies vragen. Van nou, hoe moeten we dat gaan doen? Dan heeft het nog niet eens zozeer ermee te maken. Want ik noem Burj Khalifa. Dat is aansprekend. Dat is hoog.
Dat is in Dubai.
Ja, dat is in Dubai. Of je daar nou heel erg trots op bent. Dat is natuurlijk leuk. Want je kunt iedereen vertellen. De skiën. Trouwens in Dubai ook de skiën. Weet je, dat skiën in skihal. Nou, dingen waar je wel bij betrokken bent, dat vinden we eigenlijk het leukste. Ook de innovaties die we maken, dat is misschien nog wel meer de trots dan wanneer we bij een of andere light, ja, een heel bekend bouwwerk betrokken zijn.
Daar komt dan toch een beetje dat ondernemerschap wat meer ook. Kan je daarin uiten? Kan je daarin kwijt?
Ja.
Want jij bent al 15 jaar betrokken bij.
Ja, klopt.
Ben je bij dit bedrijf? Wat zijn nou valkuilen geweest in de afgelopen 15 jaar?
Nou, we hebben heel veel geleerd. Dus dat is denk ik wel. Ik heb ook heel veel geleerd. Ik denk een van de.
Je hebt ook. Er zat volgens mij nog een crisis ook nog.
Ik denk een van de allerbelangrijkste. Ik heb het bedrijf 2006 zelf overgenomen. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd. Is dat je. In het begin ga je heel erg. Zeg maar. Zit je in een soort modus om heel snel te willen gaan groeien. Dan reis je 3 keer de wereld rond. En klanten. En daar klanten. Zusproject. Het ondernemerschap. Maar je organisatie moet dat ook kunnen dragen eigenlijk. En ik denk dat dat wel de belangrijkste... Ze zeggen zo mooi van binnen beginnen, buiten winnen. Dat is eigenlijk wel, denk ik, de belangrijkste les die ik zelf heb geleerd. Dat je eerst de organisatie moet hebben. Je moet de infrastructuur hebben. Die IT-systemen moeten kloppen. Want als je op een gegeven moment orders krijgt en het kan niet verwerkt worden. Het zijn hele praktische dingen. Maar het speelt wel een hele belangrijke rol. Dus dat is denk ik wel een van de belangrijkste leerpunten voor mij geweest. Jij zei zo mooi van je moet de fundering eerst goed de fundering leggen voordat je
practice what you preach.
Practice what you preach. Dus dat is wel een hele belangrijke les, denk ik, geweest.
Ja, en voor jou? Afgelopen 5 jaar? Daar heb jij ook nog met corona te maken gehad. Heeft dat nog invloed gehad?
Jazeker. Van dus die hele wereldwijde ontmoetingen met nieuwe klanten, met projecten. Naar videomeetings.
Ah ja.
Wel leuk om dan ook toch nog klanten, nieuwe klanten binnen te halen via videomeetings. Wel een hele nieuwe ervaring, moet ik zeggen. dat is het belangrijkste eigenlijk. En ook dat in aanvulling op Kees de fundering en het, als we het rustig. Ik zeg altijd, als je rustig groeit, dan is de daling ook vaak wat rustiger. Als je heel snel piekt.
Maar dat matcht niet helemaal met jouw big dream. Dream big.
Dat matcht eigenlijk heel erg goed. Want Johan is natuurlijk 5 jaar. Zeg maar, het is ook, je leert samen je lessen. Dus zeg maar, tegen de tijd de kredietcrisis. Er kwam, zeg maar, toen ik zelf even overgenomen, kwam een kredietcrisis om de hoek. Ja, dat was toch wel even een hele nieuwe ervaring. Aan de andere kant is dat zo voor iemand met mijn achtergrond. Ook heel plezierig om dan eigenlijk een soort dat je denkt van nou, het lukt toch wel het ondernemen. Want het is niet zo makkelijk om een bedrijf in deze sector door een kredietcrisis heen te trekken.
Want jouw achtergrond is bij verschillende bedrijven heb
investeer, maar eigenlijk nooit zelf aan het roer gestaan. Mm-hmm. Dus dat is toch wel even wat anders. En dus dat geeft ook wel een in die zin een spannend goed gevoel dat wat met elkaar trouwens. Dat is eigenlijk dat is ook wat je leert en dat je het met elkaar moet doen. Dus en dan ga je langzaam wat groeien in een situatie waarin al die dingen al heel duidelijk worden. Dat je dingen met elkaar moet doen. Dat je een organisatie moet neerzetten. En wat Johan zegt, van ja, je kunt klanten winnen. Maar je moet ook gewoon zorgen dat je gewoon goede stevige omzet hebt. Dat als er weer zo'n tegenslag in de markt komt, dat je basis gewoon heel erg stevig is. Ja. Dus dan ben je eigenlijk meer aan het bouwen.
Precies.
Het was ook nog niet zo toen ik het bedrijf overnam, dat ik meteen dacht, ik ga meteen de hele wereld voorover. Maar je staat toch te weinig stil bij gewoon de relatief kleine dingen die ook thuis op orde moeten. Ja. Die je dan klein vindt, maar nu ondertussen niet meer klein vindt.
Nee, want wat was jouw missie toen jij instapte?
Nou, is eigenlijk dezelfde missie die we vandaag nog uitdragen met elkaar. Dat we eigenlijk dit prachtig bedrijf, marktleider is in Nederland en een redelijke speler is in sommige andere landen, dat we dat gewoon in heel veel andere landen ook meer op de kaart willen zetten dan dat dat nu is.
Ja.
Want in Duitsland is een mooi voorbeeld. Ja, in Duitsland doen we best wel veel, maar nog steeds minder dan in Nederland. En dat is eigenlijk...
Mooie ambitie.
Ja, mooie ambitie.
Dit is New Business Radio.
Let's talk business.
En dat doen we met Liefers Holland. Laat het over die batterijen hebben.
Goed idee.
Want op welke manier worden die gebruikt?
Wij hebben onze belangrijkste machines. Sorry. Daar hebben we. We hebben onze belangrijkste machines hebben geprobeerd om. Duurzamer te maken. En we hebben gezien dat een batterij op een machine waar nu een stekker aan zit, meer bewegingsvrijheid geeft ook in de bouw. Op zo'n betonwerk.
Het waren eerst gewoon elektrische.
Elektrische machines of op benzine.
Ja, precies. Ja,
en zeker een benzinemotor. Daar is genoeg over gezegd afgelopen jaren. Dus we waren op zoek naar innovatie in combinatie met wat is nou heel bruikbaar op zo'n bouwplaats? Nou, daar is een accumachine natuurlijk ideaal geschikt voor. Dus,
dat is een lithium.
Ja, lithium accu, lithium batterij op een trilnaald is. Maar dan wel eentje die hout snijdt of slagkracht heeft in ons geval.
Ja, die krachtig genoeg is.
Ja, die krachtig genoeg is. Dus toen hebben wij op de Bauma 2019, dat was nog toen we hele grote beurzen hadden, hebben we de P18, om maar die term te gebruiken die je net al zei.
Ja,
de P18 geïntroduceerd, P18 Li. En die heeft de slagkracht van dezelfde, van de P14, de 230 volt variant. Mm-hmm. Dat betekent dus dat je zonder snoer wel diezelfde werkzaamheden kan doen. En dat is denk ik een hele mooie innovatie. Dat je daar geen uitstoot hebt. Dus binnenwerken met een benzinemotor is niet meer van deze tijd.
Nee, precies.
Dus, je kunt daar alleen elektrisch of met een batterij aan de slag. En dat, ik denk dat we daar wel een hele mooie slag geslagen hebben om die machine ergonomisch te maken, licht te houden, zodat ook arbotechnisch verantwoord is. En op die manier toch een goede innovatie te hebben.
Precies. Want dit voorjaar hebben jullie opnieuw dus een...
Klopt, ja.
Een nieuwe batterij. De innovatie gaat hard.
Dat is ook wel onderdeel van onze missie. Om elke ongeveer 2 jaar...
Dat is die K150.
Elke 2 jaar willen we een nieuwe innovatieve machine op de markt brengen. Omdat we zien dat die innovatie zo nodig is. Mm-hmm. En de bouw is in de basis niet een hele vooroplopende branche. Maar het is wel nodig om die duurzaamheid te halen. En
wat is dat? En wat kan deze batterij dan beter dan de vorige?
Niets. De K150 Li is een hele andere machine met een batterij.
Aha. Dus gaat nu per...
De trilnaald is de eerste geweest. Precies. En nu de afwekspaan om die...
Tot aan die vlindermachine.
Precies. Ja, zo gaan we het doen.
Ja, want wat is er voor nodig voor zo'n innovatie?
Kennis, kunde, testen.
En waar haal je dat vandaan?
In huis, buitenshuis. Wat Kees al zei, we doen design en assembly. Design komt bij ons vandaan. Maar daar hebben we ook onze partners voor om ons te assisteren. Omdat wij met een compact team werken, haal je gewoon de kennis ook vanuit de specifieke doelgroep die accutechniek in zich heeft. En daar passen wij onze technische kennis op toe.
Ja. En wensen natuurlijk.
En wensen.
Van hoe zo'n bedrijf of zo'n machine moet werken.
Ja, wensen intern en wensen extern. Want we kijken natuurlijk ook op een bouwplaats van, goh, wat is er nou gewenst?
Maar er gaat natuurlijk zoveel testen aan.
Ja.
Dat kost een hoop tijd.
Dat is technisch. Ik denk, wij zijn natuurlijk een gespecialiseerd bedrijf. Er zijn een aantal andere spelers in het buitenland die hetzelfde doen als wat wij doen. Zou je kunnen zeggen. Maar die zijn wat breder opgesteld. En wij blijven eigenlijk kiezen voor die betonniche.
Ja.
En dat doen we eigenlijk omdat wij altijd zeggen, ja, we richten ons gewoon op de optimale gebruikers of gebruikservaring. Ja. En dat is natuurlijk op een bouwplaats kun je voorstellen dat het gewoon heel erg belangrijk is. Of je moet je nou met één man een trilnaald in het beton doen? Of heb je er drie man voor nodig?
Wat is de ideale gebruikers experience in dit
geval? Dat verschilt heel erg weer per toepassing.
Ja.
Wat zeg je?
Noem maar eens één.
Nou, ik denk dat wat Jan terecht zegt, als je met een trilnaald werkt, dan zul je toch voor energiebronnen moeten zorgen. Nou, dan zit daar meestal een snoer aan. Nou, het is niet echt heel fijn als je in het beton staat en je hebt een heel lang snoer achter je. Net als je het gras maait. Ja, dat is ook niet echt prettig als je een snoer... Dan heb je een alternatief. Kun je zeggen, ik doe een benzinemotor. Maar dan zit je met een zware benzinemotor. Waar laat je die? Nou, dat is eigenlijk de eerste generatie. Dan gaan we eigenlijk nog een stap terug. Dat zie je nog steeds heel veel in landen als China en India. Waar ze dan met een benzinemotor werken en trilnaald aandrijven. Dan heb je gewoon 3-4 man nodig om die hele constellatie in beweging te houden. Ja. En dan komen wij met onze batterijen trilnaald. En dan zeggen we, nou, alsjeblieft, daar heb je hem. En dan die 4-5 mensen, die heb je dan eigenlijk niet meer nodig. Tenminste, niet om dat te doen, wel om iets anders te doen. En dan wordt er gewoon beter gewerkt, plezierig gewerkt, makkelijker, lichter gewerkt. Hè. Dat is ook heel erg belangrijk. Hoe licht is die machine? Moet je tillen of kun je hem gewoon licht dragen, licht een beetje meenemen en gebruiken? En juist door dat specialisme begrijpen wij, denk ik, best wel heel erg goed. Kan altijd veel beter, maar begrijpen we heel goed. Zijn we continu bezig. Wat is nou eigenlijk de uitdaging? Wat zijn de problemen waar tegenaan wordt gelopen? Wordt nog niet eens altijd uitgesproken. Je spreekt over wensen, maar vaak moet je ook zelf een beetje... vaak zie je dat je met een nieuwe machine komt en dan zegt men, nou, ik weet niet of we het nodig hebben. Dan laat je ze er één keer mee werken. Dus een beetje met dat swipe op die iPhone. Niet iedereen zegt, ik heb het niet nodig. En vervolgens zie je iedereen, ik zie je ook. Iedereen zie je dan dat is een beetje hoe wij dat aanpakken.
Ja, dus de innovatie die is natuurlijk heel erg gebaseerd op de vraag uit de markt.
Ja.
En als wij vandaag de dag nemen, waar zit de markt om te springen? Of wat is nu waar ze tegenaan lopen?
Waar de markt om zit te springen is toch wel die bewegingsvrijheid. De machines die, en dat is van oorsprong onze kracht ook, machines moeten blijven werken. Want we hadden het in het begin over beton. Dat uitharden gaat gewoon door. Dus doet je machine het niet, heb je een probleem. En daar zit onze kracht. En ik denk dat dat de grootste vraag is. Blijf nou, ondanks dat steeds meer wat Kees net al zei, meer machines kunnen ook uit China komen, maar de levensduur daarvan is misschien niet geschikt voor beton.
Want bij jullie is het 100% Dutch fabricaat.
Ja.
Toch?
Ja. En dat maakt het ook.
Dutch fabricaat. Ja. Voordat we naar natuurlijk halen wij ook componenten uit Zwitserland, uit andere landen. Dus het is niet uitgesloten dat daar ook weer eens een keer. Maar het gaat wel dat alles voldoet aan gewoon een Hollandse kwaliteits.
Ja, want de naalden.
Het is Hollands, maar
de naalden komen uit Zwitserland?
Nee, maar bijvoorbeeld elektrocomponenten halen wij uit Zwitserland. Delen halen wij uit. Ik zeg, dat doet ieder Nederlands productiebedrijf natuurlijk. Het is ook de problemen nu met de pandemie. Je hebt ook een hele keten, waar we ook best nu al wat last van hebben. Gewoon een hele keten van aanvoer van motoren, van dingen, van componenten. Die wij natuurlijk ook moeten gebruiken.
Ja, omdat die producties stil hebben gelegen.
Ja, exact. Voor chips. We maken natuurlijk niet onze eigen chips, om maar eens even iets te noemen. Die kopen wij natuurlijk ook weer in en dat soort, dat soort dingen.
Ja. De doelstellingen, als je kijkt naar duurzaamheid, zijn duidelijk. Maar als je kijkt naar milieutechnisch, uitstoot.
Dat is denk ik, om even aan te sluiten op wat Johan zegt. Ik denk dat een van de grootste plus is. Ten eerste, als je met batterijmachines werkt, dan heb je in ieder geval geen uitstoot op de bouwplaats. Mm-hmm. En dat is natuurlijk iets waar heel erg op gelet wordt nu. Het andere wat een heel belangrijk element is, dat er als je naar de totale markt kijkt in de wereld van trilnaalden, ik noem maar even trilnaalden, dat nog een heel groot gedeelte, en dan bedoel ik niet zozeer bij de grote professionele bouwers, maar heel veel kleine bouwbedrijven, met name in Zuid-Amerika, in Afrikaanse landen, in India, waar we natuurlijk ook heel actief zijn, maakt ook gebruik van relatief goedkope trilnaalden. En ik denk dat onze trilnaald wel gemiddeld misschien 5 tot 10 keer zo lang meegaat. Dus als je praat over milieubelasting, want zo'n trilnaald die in China wordt geproduceerd, gebruikt net zoveel staal en metaal als eentje van ons, mm-hmm. maar het is wel 5 keer zoveel.
Ja.
En dan is er ook nog zoiets dat is ook een Europese richtlijn nu geworden, dat onze machines zijn te repareren, we bouwen ze modulair. Dus als er een component, dan gooi je niet, er is geen wegwerptrilnaald, zeg maar. Dan gooi je niet de trilnaald weg. Maar dan ga je hem vervangen. Dus ik denk, als je op die manier naar milieubelasting kijkt, dan is het gebruik van een lieve trilnaald ten opzichte van een wat laagwaardige trilnaald, is natuurlijk eigenlijk heel erg groot.
Ja, en recycling, is dat nog?
Beton is wel een hele trend trouwens. Hè? Dat zeg maar, beton op de bouwplaats wordt dan wordt hij dan beter, wordt het zeg maar afgebroken. En dan zie je, nou heb je van die grinders dingen die je gooit in de ton terug. Ja, recycling. Ja, Johan vertelde net het verhaal van iemand die hij goed kent. Geloof dat zijn eigen aannemer is. Die nog steeds met een trilnaald werkte uit 1990. Dus recycling, dat doen we. Dat hoeft misschien niet eens, want als die producten zo lang meegaan.
Ja, precies.
Ja.
Dus dat is helemaal niet een onderwerp waar jullie over nadenken of waar je mee te maken hebt binnen deze keten.
Nee, niet in grote hoeveelheden.
Nee.
Let's Talk Business op New Business Radio.
Ja, het internationaal net zo domineren eigenlijk als dat jullie hoofdproducent van dit soort machines zijn. Betonmachines, betonverwerkingsmachines als in Nederland. Dat is de grote wens.
Ja.
Hoe gaan we dat aanpakken met z'n allen?
Stap voor stap. Per land is er natuurlijk een verschillende strategie mogelijk. Kees zei het net al even. Duitsland is een grote markt waar we best wel al wat afzet hebben. Waar we ook net het businessmodel zoals in Nederland met veel dealers werken. Die dan de vraag gedeeltelijk creëren. Maar je moet ook zelf die vraag creëren. En nou, voor Duitsland is dat makkelijk, want je stapt in de auto. Je bent over een paar uur ben je op enige locatie in Duitsland. En je kunt daar best wel veel impact hebben. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een India, wat al vaker genoemd is, waar we onze eigen vestiging hebben. Of een Azië of een Amerika, waar we ook zitten. Daar heb je vaker dedicated dealers of hele grote klanten waar we voor ook OEM bouwen. Dus dan bouwen wij in hun naam bouwen we dezelfde machines, alleen dan op hun specificaties.
Ja.
En zo ga je op die verschillende facetten zorg je ervoor dat je in steeds meer gebieden een actieve, maar ook vooral een impactvolle rol gaat spelen.
Ja, jij hebt wel een goede aan, Johan.
Nee, ja, ik ben heel blij. Hij heeft heel veel goede dingen ook al gedaan.
Ja,
dus ik denk, zit met veel vertrouwen ook de komende jaren
precies.
Tegemoet.
Heel gedegen en rustig dat opbouwen, maar wel met een hele duidelijke missie.
Heel veel verstand van zaken. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk.
Ja.
Technische achtergrond, weliswaar commercieel, maar is ontzettend belangrijk dat je een technische achtergrond hebt. Ik ben heel blij.
Ja, wat over 5 jaar, Lievert Holland? Trouwens, is het dit jaar 60 jaar?
Dat... Nou, het is opgericht in 1954. Dus
nog eventjes.
Nou, dan wordt het voor mij 70 jaar. Hoor. Ja. Of niet? Ja.
Zullen we dan al op 70 jaar even snel rekenen?
Volgens mij 2024 dan.
Dan wordt er feest gevierd, neem ik aan.
Nou, we proberen elke dag wel een beetje feest te vieren. Nee, maar elke dag moet leuk zijn.
Hoe doe je dat in een bedrijf?
Nou, ik vind het wel belangrijk dat het gezellig is. Ik denk dat ook de rol is van de leiding om voor een goede sfeer in een bedrijf te zorgen. En dat is natuurlijk de afgelopen maanden niet heel erg makkelijk geweest. Omdat we natuurlijk heel veel een soort rare discrepantie hebben tussen... dat heeft dan niet zo heel erg met de toekomst te maken, maar meer met de afgelopen maanden. Heel erg discrepantie hebben tussen de vraag uit de markt, die heel erg sterk is op dit moment. En de problemen om machines geproduceerd te krijgen. Aanleveringen die opeens van... Maar goed, dat is een heel bekend verhaal, denk ik.
Ben je aan het puinruimen nog?
Nou, het is nooit puin geweest. Dus ik heb puinruimen is er daar is
nee. Geen sprake.
Het bedrijf is ook zeg maar door de kredietcrisis, in de kredietcrisis en door de crisis altijd heel erg gezond gebleven. We hebben nooit 1 jaar zonder winst te maken afgesloten.
Zonder verlies.
Wat zeg je?
Zonder verlies.
Zonder verlies. Dat is niet onbelangrijk. Zonder verlies af te sluiten, dus met winst af te sluiten. Ja. Dus maar op dit moment is er gewoon heel veel druk door leveranciers die spullen niet leveren. En opeens met leverdata komen. In plaats van 6 weken wordt het 1 jaar. Ja. Dus die bizarre dingen. Maar goed, dat geldt helaas denk ik voor heel veel bedrijven op dit moment. En met kunst en vliegenwerk lukt het toch iedere keer om het voor elkaar te krijgen.
Dus laten we hopen dat we daar over 5 jaar in ieder geval vanaf
dus
zijn.
Dat
als de toekomstplannen
over 5 jaar niet hebben.
Lijkt mij een prachtige missie. Kees de Wit en Johan van den Berg van Lievers Holland. Hartelijk bedankt.
Nou, dankjewel.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.